Welkom bij Kunst is Lang. U hoort ze al, onze gasten van vanavond, Ella Raven. Daar kom ik zo bij. De laatste Kunst is Lang is dit van dit jaar en van dit seizoen. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En dat doen we al ruim een jaar met heel veel enthousiasme en plezier. En we sluiten vanavond seizoen 2 af. Maar ik mag ook aankondigen dat er een derde seizoen komt vanaf eind januari. En dat we dan ook te zien zullen zijn. Er komen camera's bij. En via digitale cultuurzender Parmando 24 Culture kunt u ons straks behalve horen ook zien. Op internet en op digitale tv's. Daarover later meer, maar dan weet u het alvast. Wij verheugen ons op. En het hele seizoen schoof er aan het eind van de uitzending iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Dit keer doen we dat iets anders, want directeur van Voor de Kunst, Roy Kremers, die is hier om met ons terug te blikken op het afgelopen seizoen en alvast een beetje vooruit te kijken, want gelukkig zijn zij ook volgend jaar weer van de partij. Maar eerst natuurlijk de gasten van formaat om dit seizoen af te sluiten, het kunstenaarsduo Ella Raven. De een-eigen tweeling Angelique en Lisbeth, die maken al ruim 15 jaar samen kunst, performances, tekeningen, installaties, maar het bekendst zijn ze door hun indringende videowerk. Omdat het zijn van een een-eigen tweeling ook een symbiose kan betekenen, waarin individualiteit verloren gaat, is er een continue rivaliteit ontstaan. Wie is de langste, de mooiste, de dikste, de sterkste? Het levert heftige videokunst op. Angelique en Lisbeth proberen al zwemmend elkaar te verdrinken in een meer of zijn volledig uitgemergeld door hun anorexia en kunnen alleen nog in leven blijven als ze een soort gelijkspel afspreken. Elke hap die de een eet, moet de ander ook eten. En toch is de symbiose doorbroken toen Lisbeth een aantal jaren geleden een kind kreeg. En er een symbiose met dat kind kwam in plaats van met Angelique. Wat die ontwikkeling met hun werk heeft gedaan, daar ben ik benieuwd naar. Daar gaan we het over hebben. Wil je alvast iets zien van Ella Raven? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Welkom, Lisbeth en Angelique.
Hallo.
Leuk dat jullie er zijn. Even een kortere introductie. Ik denk dat het bijna niet meer nodig is. Volgens mij kent heel Nederland jullie, maar toch even voor de facts. Lisbeth studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en de Van Eyck Academie in Maastricht. En Angelique, jij volgt die opleiding aan de Academie in Antwerpen en aan de Van Eyck Academie ook in Maastricht. Ik zei het al, jullie zijn internationaal beroemd en in Nederland ook heel groot. Veel grote musea te zien. En jullie werken samen onder de naam Ella Raven als duo. Welkom dus. We gaan het over jullie nieuwe werk hebben, want er is een nieuw videowerk, een nieuwe installatie. Maar eerst even, Lisbeth, jij bent een paar jaar geleden moeder geworden en je hebt een heel ander leven gekregen.
Ja, ik heb trouwens 2 kinderen nu.
Je hebt de tweede al ontvangen, ja. Wat leuk, gefeliciteerd.
Ja, dank je.
We zagen in jullie werk Mindless Living 1, dat was een soort van hypnosefilm voor jouw eerste kindje. Hè? Die kon zich buiten de baarmoeder ook nog voelen alsof die in de baarmoeder zat.
Ja, het was natuurlijk wel echt een dikke knipoog. Hè? Ja. Ik bedoel, het was absoluut niet de bedoeling om echt te zeggen van dat ik een symbiose met mijn kind wilde. Maar nee. Het was meer om aan te geven dat ik wel echt daadwerkelijk jarenlang in een symbiose met Angelique heb geleefd. En dat dat eigenlijk een hele ziekelijke, foute relatie was. En dat je dat absoluut niet moet ambiëren met je kind. Maar dat was wel eventjes... We hadden dat expres zo gedaan om natuurlijk het publiek te prikkelen.
Ja.
Dat die daar dan toch iets van gingen denken.
Ja, precies.
Maar het is absoluut niet mijn ambitie om in een symbiose met mijn kind aan te gaan.
Want die relatie is heel anders.
Nou ja, natuurlijk heb je... Het is heel natuurlijk om in de eerste maanden van je zwangerschap en de eerste levensmaanden van een kind een symbiose te hebben. Maar dan is het echt de bedoeling dat dat kindje zelfstandig wordt. En dat kun je alleen maar toejuichen.
Ja, dat het een individu wordt.
Ja, dat is juist heel belangrijk. Want dat individu, dat waren wij jarenlang niet.
Ja.
Dus dat is alles wat ik juist voor mijn kind wel zou wensen.
Hoe is jullie relatie nu? Als je die zou kunnen omschrijven. Want ik geloof dat jullie het laatst gezien hebben in 24 uur met... Dat is een jaar of 5 geleden. Toen was het nog een moeilijk punt dat jullie een beetje uit elkaar gingen. Is dat nog steeds zo?
Ja, dat was een hele heftige periode. En het was eigenlijk op het moment van een supercrisis. Dus het was eigenlijk ook een heel, voor ons persoonlijk, een heel ongelukkig moment van uitzenden. En dat is op dit moment absoluut niet zo. We hebben gelukkig nu weer een soort herstel bereikt. We weer op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. En ik ben heel blij dat ik die stap gemaakt heb. Mm. En ik kon vooraf niet denken hoe dat uit zou pakken. Maar ik kan alleen maar blij zijn met hoe het nu is.
Angelique, hoe zou je dat omschrijven, jullie relatie nu?
Nou, weet je, ik ben daar eigenlijk nooit zo bezig mee geweest. Want het was gewoon een hele eigenlijk hoe wij samenwerkten en zo ook samenleefden. Het was eigenlijk ook wel een hele veilige situatie, omdat je gewoon nooit hoeft na te denken. Je hoeft nooit de beslissing alleen te nemen en alles beslis je samen. Mm-hmm. En dat is ook een beetje wat de vergelijking is met de symbiose met een kind. Een kind hoeft ook niet na te denken, die hoeft maar te volgen. Ja. Dat is eigenlijk best wel een wilde van, ja, dat is luxe eigenlijk, want dan heb je geen stress. Je hoeft je niet schuldig te voelen over verkeerde beslissingen, want het was niet jouw keuze. Dus dat is dan heel erg stressmatig als je dan een keer moet loslaten en wel die eigen beslissingen moet maken. Dus dat was wel een heel stressvolle tijd. Nu ben ik wel blij dat het gedaan is, want dat je dat wel, dat je ook niet meer afhankelijk bent van de ander, omdat je moet. Maar ja, dat was wel heel erg heftig.
Dat heeft ook voor jou dus goed uitgepakt.
Ja. Maar want jij zei zo van dat ons werk heel erg die symbiose is en met het tweelingschap. Maar voor mij, Lisette en ik hebben altijd een andere kant in het werk. Want ja, ik kom meer van een modekant. Want ik heb natuurlijk de Antwerpse Academie gedaan en heb ik mode gedaan. En ik bekijk het en ik heb dan ook heel lang in de mode gewerkt. Waardoor ik een hele andere kijk op het werk heb dan Lisbeth, die van een medische achtergrond heeft. En dus Lisbeth heeft altijd andere aspecten als ik. En ja, ik breng altijd de maakbaarheid van het lichaam in het spel. En dat heeft daar ook mee te maken. Want juist ook in die symbiose, als iemand anders, en vooral nu Lisbeth die kinderen heeft gekregen, bepaalt ze eigenlijk, kan zij, misschien doet ze dat niet, maar in principe kan zij bepalen hoe die kinderen gaan leven. Mm-hmm. Wat ze eten. Ja, ze kan hun maken hoe je wil. Dat kunnen ouders. En daar gaat ons werk ook heel erg om. En altijd, alles wat erin gebeurt, dan heb ik een interpretatie en Lisbeth heeft een interpretatie. En Lisbeth gaat veel meer vanuit de genenkant en ook het tweelingschap en de eigenzeggenschap. En ik ben veel meer van dat naar het uiterlijk toe, naar de maakbaarheid van het lichaam. En vooral toen Lisbeth die kinderen kreeg, ja, dan ga je bepalen, ja, maar hoe ga je ze opvoeden? En wat ga je ze aan het eten geven? En je moet wel, ik let er nu nog op, heb je ze genoeg groenten gegeven? En heb je dat en dat? Ja, dat zijn allemaal dingen die hebben ook invloed op je werk. Want je gaat erover nadenken. En dan vooral, ja, wij gaan er dan heel ver in door. Maar dat komt ook omdat het ons fascineert.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ook met het zijn van moeder, dat je interesses ook veranderen.
Ja, juist.
En dat jullie belevingswereld ook verder van elkaar af ligt. Hoe is dat gegaan bij jullie?
Nou, dat gaat heel natuurlijk, hè. Maar ik ben toch bezig met wat haar bezighoudt, hè. Toen zij zwanger was, dan zat ik altijd denken, hé, Lisbeth, je moet wel goed eten. Je moet genoeg dit nemen. Je moet vitamine B, want anders wordt een kind minder intelligent. En snap je? Ja. Daar ben je al mee bezig. En dan, maar je bent ook bezig met dat in Amerika sperma bureaus zijn waar je sperma kunt bestellen van hele knappe mensen. Of alleen maar hele intelligente mensen. En dan zijn die al bezig vanaf de bron. Dus je kunt er heel vroeg mee beginnen. En mensen zijn dan sowieso al nu al bij de eis. Weet je wel, van het vroegste, echt elk. Ja, het vroegste begin zijn ze ermee bezig dat je aan kan sleutelen aan de maakbaarheid. En, ja, en ik ben daar heel erg mee bezig. En Lisbeth heeft meer een andere inzicht van
maar
de andere kant.
Het komt toch altijd onbewust naar elkaar toe.
Het komt heel erg naar elkaar toe, maar dat maakt het werk altijd veel dieper dan.
Ja.
Want wat er, dit nieuwe werk, dit hebben we eigenlijk al heel lang in gedachten. Eigenlijk al vanaf 2010 is dat eigenlijk ontstaan. We begonnen eigenlijk met met een IVF-poging waarbij ik Lutrilef moest spuiten. Dat is een medicijn wat al je hormoonhuishouding stopzet.
Okay.
En we waren heel erg geïnteresseerd in androgyniteit. En in kinderen die niet, dus jongens die graag meisje wilden worden. En het schijnt dus zo dat als je puberteit wil uitstellen, wat vaker bij deze kinderen gebeurt, omdat ze dan nog te jong zijn om te beslissen, wordt hun puberteit uitgesteld, krijgen zij datzelfde medicijn wat ik toen kreeg, toegediend. Dus ik had toen echt zoiets van, ik moet al mijn overschot bewaren. Als ik iets overhoud, dan gaan wij daar een werk over maken.
Aha. En waarom moest jij het gebruiken?
Nou, dat zet gewoon, als je een IVF behandeling krijgt, dan moet je eerst Nutrilef spuiten en dat zet alles stil.
Mm-hmm.
En dan moet je Menopur spuiten, dat gaat het juist weer opwekken en dan komen allemaal eitjes vrij. Ja, dus okay. Zo werkt zo'n
reset.
Ja, je moet het eerst heel erg stilzetten.
Ja.
En het is eigenlijk ook negatief en dan moet er een injectie
komen. Ja, omdat je natuurlijk op een bepaald moment moeten ze die eitjes eruit halen. Dus ja. als je cyclus al begonnen is, maar dan is dat onhandig, snap je? Dus daar moeten ze het juist allemaal monitoren, van precies dan op die dag moet het allemaal gebeuren.
En was dat dan het vonkje, die vergelijking met hetzelfde medicijn?
Nou ja, die Nutrilef, dat zet natuurlijk je hele hormoonhuishouding stil. En hetzelfde gebeurt als je in de puberteit, kom je ook allerlei hormonen in werking. En dat zet ook die hormonen stil. Dus je komt gewoon niet in de puberteit.
Ja.
En we gingen dus met zo'n arts praten en vragen hoe het dan precies werkte. En vragen wat er gebeurt er nou als je dus die Nutrilef door blijft spuiten. En gewoon beslist van, ik wil niet, want op een gegeven moment kom je dus niet meer in de puberteit als je dat door blijft spuiten.
Als jij het maar steeds niet weet of je een jongen of een meisje
Er ontstaat ook een soort, je hoeft niet je hele leven door te spuiten. Op een gegeven moment weet je lichaam niet meer
dat het
in de puberteit moet komen. Ja, dat moment is voorbij, dat het lichaam weet van nu moet ik in de puberteit komen. Maar dus als jij dan niks doet, dus als jij niet vrouwelijke of mannelijke hormonen toegediend krijgt, blijf je dus in een staat van geen
vacuüm.
Ja.
Zijn er mensen die daarmee volwassen worden in Nederland?
Nee, dat mag.
Dat is utopisch. Maar wij denken altijd verder van wat als je dat zou doen.
Dat vonden wij zo interessant en dat vonden wij een soort toekomstbeeld. En daar wilden we dus ons werk over maken. En daar gaat Wildson 3 over. Dat wij vonden dit een nieuw toekomstbeeld. Want waarom zou je moeten kiezen om man of vrouw te worden? Waarom mag je niet in die in-between fase blijven?
Maar waarom, want dat was dan ook, weet je, in Amerika en in China, dan doen ouders hun kind diezelfde behandeling geven, alleen maar dat ze willen dat hun kind langer gaat worden. Want zodra je in de puberteit komt, dan groei je niet meer. Stopt de groei. Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je voor die puberteit blijven, dan groei je tenminste door. Je zou dus eigenlijk utopisch, je zou ook dus gewoon door kunnen blijven groeien. Zolang je het maar uitstelt.
Ja, precies.
Komt natuurlijk ook veel negatieve aspecten bij kijken, hè, als je dat doet. Want je botten worden heel zwak erdoor. Alles heeft natuurlijk een functie. Dus er zullen ook heel wat negatieve afwijkingen door ontstaan, die we nu ook nog helemaal niet kunnen inschatten als je het niet uitprobeert.
Het gaat ook om de zeggenschap. Kijk, in Amerika kun je zeggen, nou, ik vind het eigenlijk te klein als mijn kind 1,65 meter blijft. Ik wil minstens dat het 1,80 meter is, want dan kan het tenminste model worden. Zo, hè? Dat kan een ouder in Amerika beslissen.
En
maar
in
Nederland is dat
iets. Een soort hormoniale injectie, waardoor dat.
Nee, die Nutrilef slikken en de lift en spuiten. En, spuiten en dan de puberteit uitstellen.
Ja.
Want zodra als een meisje om 12 ongesteld wordt, dan groeit ze misschien hoogstens nog 1 of 2 centimeter. Maar als jij tot je 15e kunt doorgroeien, dan heb je natuurlijk meer tijd om te groeien.
Ja.
En dan word je langer.
In jullie nieuwe werk zien we Wildzone 3 heet het werk, hè? Een video-installatie. En dan zien we een groep adolescenten, jongvolwassenen, allemaal hetzelfde gekleed. Ze maken een soort geanceneerde bewegingen. Heel moeilijk te plaatsen. Inderdaad, zijn het jongens, zijn het meisjes, ze zijn allemaal lang.
Ze zijn dus echt, dus dat wat we, wat ik net, ja, wat ik net uitlegde, zitten dus in die in-between fase.
Ja.
Dus echt, ze hebben dan de groeispurt gehad, maar ze hebben nog geen secundaire geslachtskenmerken. Dus dat moment, dat duurt heel kort. Daarom was het ook heel moeilijk om kinderen te vinden die net in die fase zaten, want ook met het moment van dat je ze zoekt en dat je gaat filmen, konden ze al te ver zijn.
Ja.
En ook, ga het maar eens vragen aan de ouders, want je hebt minderjarigen.
Hoe hebben jullie het verkocht? Hoe hebben jullie het gepresenteerd?
Eigenlijk gewoon door de waarheid te zeggen. Ja. En we dachten, nou gaat het iedereen nee zeggen.
En dat was? Hoe heb je dat dan, het project uitgelegd?
Nou, vooral eerst bij de kinderen zelf. En die waren over het algemeen heel erg juist geïnteresseerd.
We hebben wel ook gezegd dat het over een secte ging en een bende van kinderen. En dat spreekt kinderen natuurlijk wel ook wel tot de verbeelding.
Ja. Jullie worden een secte.
Ja, maar dat is natuurlijk wel weer moeilijk te vertalen. Bij de ouders dan te vertalen. Maar
de ouders zeiden ook, we gaan jullie googlen. En toen dachten we, oh nee,
doe dat maar niet.
Maar dat was juist positief dat ze ons gingen googlen. Yeah. Want dan waren we niet een of andere, weet je wel, foute instantie of zo. Dan konden ze wel zien, oké, dit zijn die gekke kunstenaars en die doen vaker van die projecten, dus dit is geen rare vraag.
Ja.
Dus dat werkte juist.
Maar het gaat er juist ook om, kijk, nu kunnen ouders hè, in Amerika of in China dat beslissen. In Nederland kun je het eigenlijk ook wel, maar er zijn een soort toch van de overheid allemaal restricties. Mm-hmm. Dus in Nederland zit er nog een soort protectie in, maar in Amerika, als je genoeg geld hebt, dan mag het.
Dan mag
en
alles.
In China ook. Dus dan kun je dat gewoon beslissen voor je kind. Maar wat als het kind... Eigenlijk kun je als kind dan later boos zijn. Ja, hallo, waarom heb je dat beslist voor mij? Want je hebt de verkeerde beslissing genomen. Ik wilde helemaal niet zo lang worden. Of daardoor heb ik nu een kromme rug. Of weet ik veel. Dat kan zo'n kind zeggen. Dus je zou ook al kunnen zeggen, ik ga dat gewoon bij het kind zelf leggen. Maar wanneer is iemand bekwaam om te beslissen over zulke belangrijke dingen?
Dat is wat jullie wilden aansnijden.
Ja, en wij doen ook in deze... Ja, maar wat eigenlijk is, moet je het zelf beslissen. Want anders kun je altijd iemand ook de schuld geven. Ja, maar ik had het zo niet gewild. Maar ja, je weet het ook niet of een kind al dat kan beslissen. Dat gaan we nu voor een ander opleggen.
Hebben jullie ook met ze gepraat? Hebben jullie interviews afgenomen en geprobeerd hun eigen... Een eigen ideeën daarover vast te leggen.
Ja, dat hebben we wel. We praten er altijd over. En dan zeg je, wat zou je dan zelf willen zijn? En we stonden echt verbaasd. Dat ik denk, wel best een meisje zijn, hoor. Dus dat jongens dat zijn.
We hebben natuurlijk... We hebben samengewerkt met het bedrijf Unreal. Die doen ook de griem voor films als Lord of the Rings. Okay. En ook, ze hebben ook die transformatie van Wendy van Dijk gemaakt in Dushi.
Dushi.
Nee, weet je wel dat ze echt zo hele dikke Antilliaanse was.
Okay,
dat ze echt onherkenbaar was. En zij hebben dus eigenlijk onze jongens een beetje meisjesachtig gemaakt. Want we hebben wel hele androgyne kinderen gezocht. En echt jongens die nog net, weet je, net in de groeispurt zaten. Maar dan moesten we ze nog net iets vrouwelijker maken. Dus die hebben lichte borstvorming gegeven aan de jongens.
Ja. Nou ja, het is niet makkelijk bij een 13, 14-jarige jongen te brengen.
Wat wilden jullie creëren voor video-installatie? Wat moet het oproepen?
Voor ons is het echt een toekomstbeeld. Ja. Dus we willen echt juist... voor ons gaat in de toekomst gaat er niet meer zo'n duidelijk een man- en een vrouwbeeld zijn. Maar is het ideaalbeeld echt een soort in-between person?
En ik denk ook dat er een heleboel mensen zijn die straks zich afvragen, waarom moet ik eigenlijk kiezen tussen man of vrouw? Waarom? Waarom kan ik niet... Een heleboel transgender mensen hebben altijd geen X of een Y. Want dat weten ze eigenlijk zelf niet.
Voortplanting gaat ook in de toekomst op een hele andere manier waarschijnlijk. Dus het is eigenlijk echt een brave new world voor ons. Zo zagen wij het echt.
Maar het gaat er ook om hè, dat mensen zich afzonderen. Want er zijn altijd voorlopers in de maatschappij die zich anders gedragen. Die een bepaalde klederdracht hebben. En dat het op een gegeven moment, dat vinden andere mensen het raar. Maar op een gegeven moment komen er toch zoveel mensen dat het mainstream wordt. En dat het toch dat is een soort voorbode.
Ja.
Een soort elite die dan, een soort subcultuur die dan in een keer de macht neemt. En zo werkt de natuur ook. Hè? Dus dat een soort iets wat eerst klein is, die dan in betere omstandigheden komt en dan kan uitbreiden.
Een kleine afwijking die succesvoller blijkt te zijn.
Ja.
Maar in dat licht, wat is er succesvoller aan het niet hebben van een geslacht? Hoe zien jullie dat?
Nou, weet je, het is sowieso misschien niet helemaal in de toekomst niet echt belangrijk om kinderen te hebben. Want de toekomst is onzeker.
Nou ja, dit is ook meer gebaseerd ook op het feit van wij hebben zelf die adolescentie als heel moeilijk ervaren. En het feit van dat je in die periode zit dat man of vrouw verandert, is gewoon heel moeilijk en heel heftig. En als je dat uitbandt, voor ons lijkt het makkelijker leven.
Dat gun je niemand, zeg je, zo'n worsteling.
Voor ons is het de kindertijd, verheerlijken wij eigenlijk.
Ja, maar het gaat ook om, ik heb altijd als fascinatie gehad, al van heel vroeg aan, dat ik eigenlijk meisjes van 13 en 14 jaar eigenlijk de mooiste wezens vind om na te tekenen. Of gewoon in het algemeen.
Waarom?
Dat vind ik gewoon heel mooi. Dus, maar waarom wist ik eigenlijk ook niet. Maar als ik iets tekende, was het altijd dat. En waarom, wist ik niet. Maar toen zag ik ook wel een documentaire in de bioscoop, was hij ook. Is dat niet Child Model?
Ja, Girl Model.
Girl Model, ja. En dat ging over zo'n meisjes in Rusland die gecast werden op straat. Mm-hmm. En ze zochten eigenlijk modellen, hele jonge modellen voor in Japan. Want in Japan hadden ze een soort, hoe noem je dat, die cultuur met die poppen?
Anime,
maar echt een beetje dat...
Het meisjesachtige,
ja, dat meisje met grote hoofd en grote ogen, maar vooral jong. En in Japan willen ze jonge modellen. Echt niks met aftakeling te doen hebben. Ze moeten nog op hun aller, friste moment. Mm-hmm. En dat is op 13 jaar, als een jong meisje ontluikt tot vrouw, dat moment.
En jij snapt die
fascinatie? Ja, ik ging het snappen dat inderdaad mooi is. Natuurlijk, weet je, je kunt het ook begrijpen in deze maatschappij dat we meer dat volwassen meisje van rond de 20 mooi vinden. Maar ik kon ook begrijpen dat ze dat juist mooi vinden, mm-hmm. omdat het zo fris is.
En onschuldig.
En onschuldig, ja. Dus, en toen ben ik ook aan nadenken van, vooral omdat het toen ook over, vaak nu gaat over zo oud mogelijk worden en geen veroudering. Wat is de mooiste leeftijd om te stoppen?
Om te bevriezen.
Ja, om te bevriezen. Maar vooral, dat is wat Lutrilev doet, hè? Dat spul dus. Als je je puberteit uitstelt, dan wacht je dus eigenlijk met alle hormonen die de veroudering inzetten. Want zodra je hormonen krijgt, gaat de veroudering intreden.
Even doorfilosoferen. Als dat de utopie is, dan mis je toch 2/3 van je hele leven. Dan mis je toch het volwassen
Waarom?
Worden.
Ja, maar ja, je wordt misschien niet volwassen, maar je
is
hebt...
Dat fijn?
Ja, dat had ik graag gewild. In dat moment, ja.
Ja, maar had je nu geen kinderen gehad?
Nee, maar dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat wilde. Wij hebben heel lang gestruggeld.
Ik ben degene die puur naar het uiterlijk even kijkt, hè.
Ja.
Dat is wel wat de meeste mensen nu ambiëren.
Een meisje van 14?
Nee, geen enkele aftakeling.
Ja.
De aftakeling, dat wordt als afschuwelijk ervaren nu in deze maatschappij. Dus als je het kan bevriezen op die leeftijd, zou eigenlijk ideaal zijn. Misschien hebben andere mensen een andere ideale leeftijd.
Zou je terug willen naar 14?
Nou, kijk, het was natuurlijk heel veel stress, maar het is wel de leeftijd waar je op je
mooist bent. Lichamelijkheid wel, toch?
Ja, lichamelijkheid
zeker. Misschien niet qua gevoel, maar
nee,
want, hoe je je toen voelde. Maar
precies,
wel,
want weegt dat alleen het uiterlijk op tegen...
Ja, maar waarom voelde je
maar
zo?
Omdat
je natuurlijk je lichaam veranderde. Ja. En dat je niet dat je van kind naar volwassenen
en
gaat.
En dat zijn
dat
die hormonen
daar verantwoordelijkheden
weer.
Bij horen. En die je dan op dat moment
dat is
niet
de stress.
Aan kunt. Dat is de stress. Van het volwassen
daar
worden.
Daar zijn jullie doorheen gekomen.
Ja, maar vraag niet hoe.
Ja. Ik zou het bijna toch doen. Maar dat was dus zo vreselijk dat jullie zeggen... dat besparen we iedereen.
Nee, maar het is een soort bewondering wat ik dan heb. En vooral als mensen dan hebben... weet je wel, dat ze niet ouder willen worden... Ja, dan denk ik nu, ja, voor ons is het toch te laat. Want ik wil niet op deze leeftijd bevroren worden. Ja, toch? Dus dan... Ja, zo denk ik dan. Ik ben altijd heel perfectionistisch daarin geweest. Alles of niets. Dus ja. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, je kunt er wel over nadenken dan.
Ja.
Kijk, realistisch gezien snappen wij ook wel dat het niet handig is. Mm. Maar dat is wel een soort oorwens die wij hadden toen wij... Wij wilden absoluut niet volwassen worden.
Nee,
want we wisten dat er allerlei ellende op ons
afkwam.
Ja,
en we wisten ook dat we uit elkaar moesten. En we wisten ook dat dan dat wij zagen dat eigenlijk al zijn.
Het hele ons werk is ook een soort aanklacht... tegen al dat perfectionisme en die verantwoordelijkheid die je als volwassene moet dragen. Waarom mag je niet je hele leven lekker aankloten zoals een kind doet? Ja. Zonder verantwoordelijkheden, zonder druk.
En het wordt alleen maar erger. En zeker ook die maakbaarheid van het lichaam. Het gaat steeds verder. Het gaat echt van de eerste cel van je lichaam.
Maar
dat
zijn allemaal opties om te doen, toch?
Maar dat vind ik zo oneerlijk. Want je moet, als je tot een elite behoort... en je wilt succesvol worden, dan moet je dat doen. Want anders dan kun je het vergeten.
Maar
ik vind het juist
die...
zo oneerlijk. Want er gaat een upperclass ontstaan die dat wel kan doen.
Uh-huh.
En die het geld heeft en de middelen om het te doen. Maar er gaat ook een klasse zijn die dat allemaal niet kan. En dan heb je zoiets van, ja, dat is je lot. Maar vroeger had je dan het lot, of je bent lelijk of je bent knap en dan moet je het maar mee doen en je kunt er niks meer aan doen.
Ja.
Maar aan dat knap zijn kunnen sommige mensen wel iets aan doen. En, 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 Ja, ik vind het een soort oneerlijkheid.
Maar onrecht. Is het niet een van de miljoen aspecten van iemands persoonlijkheid die bepalen of jij succes hebt of niet?
Nee, ja, ik denk dat in deze maatschappij uiterlijk wel steeds belangrijker wordt. En daarmee ook de oneerlijkheid. Dat heb ik altijd zo ervaren. Dus dat is ook waarom we dit werk maken. Gewoon een soort oneerlijkheid. En ook... Ja, dat je hebt maar juist de pech als je in een andere werelddeel leeft en je de middelen niet hebt. En vooral, het lijkt alleen maar of die kloof steeds groter wordt. Dus,
er zit ook in dit beeld van die jongvolwassenen een soort stoerheid. Een soort alternatieve route, zeggen we doen het zelf wel.
Ja.
En dit zijn wij.
Ja, maar dat mee. Is het zeker ook. Kijk, in de jaren 80, 90 had je heel erg stromingen. Je moet zo zijn. Maar nu is het individualisme. Dat komt steeds meer op. Hè? En dat is, het komt dus ook echt vanuit die kinderen. En wij merkten dat al meteen ook aan de kinderen van nu. Dat ze toch gewoon echt veel meer durven zeggen. Ja. Dat ze echt wel nadenken ook veel meer. Dat hebben ze veel meer geleerd dan in onze generatie.
Maar van deze kinderen, zaten er mensen bij kinderen bij die zeiden... Ik wil geen geslacht? Of zeiden die, ik wil een ander geslacht?
Nou...
Maakte hun eigenlijk niet zoveel
uit. Sommige kinderen hadden er in eerste instantie wel moeite mee... dat ze bijvoorbeeld jongens, dat ze dan borsten kregen. Maar als je het dan uitlegt hoe en waarom... en dat andere kinderen het ook krijgen, vonden ze het juist wel weer stoer. Er waren ook kinderen die teleurgesteld waren dat ze geen borsten kregen. Ja. Dus op een gegeven moment was dat helemaal geen probleem meer. Dus was het juist stoer dat ze iets aparts kregen.
Ja.
Dus nee, dat hebben we niet zo gemerkt. Maar ze konden zich ook heel erg goed vinden in het idee van die secte. Weet je, ze hadden een hele aparte outfit.
Leg dat nog even uit voor de mensen thuis.
We wilden een soort subcultuur maken. Weet je, met andere regels en andere leefgewoonten. En dan krijg je toch al meer het idee van een bende en een secte. En dat geeft al een feit van dat ze een soort groep vormen die stoer zijn en die mensen eng vinden.
Ze hebben bijvoorbeeld een rangorde... dat je bent de belangrijkste als je de langste bent in het Engels. Dat is de rangorde. En dan kom je bovenaan op de ranglijst. Dus dat zijn allemaal criteria die gelden. En daarvoor moeten ze zoveel mogelijk doen. Dus ze zitten elkaar ook voortdurend te meten. En ze hebben bepaalde leefwijzen om daaraan te voldoen. En dat, ze hebben zelf dat als ideaal gemaakt.
Ze trekken hun ogen scheef door met een wasknijper trekken ze een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort facelift tape. Ja. Dus hun ogen naar achter trekken, zodat hun ogen scheef worden. Dus je een soort spleetogen krijgt. Een soort, juist niet ideaal in deze wereld. Maar we willen juist een soort anti-idealen in hun stoppen. Dus juist wat we nu
dat
dus helemaal niet
doen.
Mooi vinden, dat, we, dat dat juist wel een ideaal is in die wereld.
En vooral ook... Jezelf vervormen. Weer ook uit
maakbaar maken.
Ja, van vroeger. Dus niet zozeer echt gaan snijden. Maar echt gewoon door bepaalde leefwijzen. Wat je eet bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe je beweegt. Maar ook hoe je, wat je bijvoorbeeld... wat je doet gewoon bijvoorbeeld. Lisbeth heeft bijvoorbeeld altijd als kind af aan in haar zo in de spagaat op haar buik gelegen. Om leniger te worden. Dat soort dingen.
Ja, maar ook jij dan. Jij sliep met een wasknijper op je neus.
Ik deed mijn neus al hoog duwen.
Ja, en ze heeft daar echt een andere neus dan ik. Wij zijn het eigenlijk bewijs dat het werkt. Ja.
Dat je maakbaar bent.
Ja, dat je echt je uiterlijk ook zelf kan beïnvloeden.
Maar nou zou je ook kunnen zeggen, dat is helemaal geen goed ding. Want jullie hebben misschien weer een nieuwe tussenvorm bedacht... waarin lengte weer heel belangrijk is.
Ja,
dus
maar
je kunt ook zeggen,
alles...
weg met die regels, toch? Laat iedereen zijn wat hij is.
Ja, maar,
is dat geen echte utopie?
Ja, maar weet je, dat zal er altijd zijn. Dat zal er altijd zijn. En natuurlijk is het de best als jij kunt... Dat was ook in Wild Zone 1. En dat is eigenlijk altijd ons criterium geweest. Daarom hadden wij ook ironisch ons eigen beeld als ideaal bestempeld. Wij hadden zo gedaan, nu moet iedereen maar zoals ons worden. Want wij zijn ideaal. Dus daarmee hebben we dat duidelijk gemaakt. Maar we proberen nu... een ander ideaal, omdat het eigenlijk alles kan zijn. En natuurlijk, wij krijgen ook wel vaker te horen... waarom neem je niet eens een dikke iemand? Maar het heeft natuurlijk ook met deze maatschappij te maken... dat discipline belangrijk is... en dat de makkelijke kant bijna nooit gekozen wordt. Dus dat zit altijd in de mens.
En we wilden ook natuurlijk dat het voor de kijker ook wel een beetje... moeilijk is om naar te kijken. Want die kinderen die eisen eigenlijk zoveel van zichzelf. En je hebt ook te maken met een soort groepsdruk. En ook bij zo'n onschuldige kinderen is het dan moeilijk om te zien dat er ook een hiërarchie is in wie populair is en wie niet populair. Dat heeft ook allemaal met de kindertijd te maken, maar ook hoe je je ontwikkelt als persoon. Die elementen zitten er ook heel erg in, die groepsdruk. En,
het is echt een op zichzelf staande maatschappij eigenlijk, ja, hè, met eigen hiërarchie. We gaan even luisteren naar een geluidsfragment, want we hebben jullie gevraagd iets mee te nemen. Laten we eerst even luisteren en dan even van jullie horen wat we precies gehoord hebben.
Eet nooit. Menstrueer niet.
Luistert naar Kunst is Lang vanavond met het kunstenaarsduo L.A. Raven. Vooral bekend vanwege hun obsessie met het schoonheidsideaal. Hun nieuwste werk gaat over de maakbaarheid van een lichaam. En moeten we nog wel een geslacht kiezen? Ja of nee? Even dit geluidsfragment. Wat hebben we gehoord?
Dit is een teaser van de theatervoorstelling Raven. Die we samen met Alexandra Broeder hebben gemaakt. En de Raven ging ook over die tijd van de puberteit. En dit waren ook van die jonge meisjes die in een ondergoed op het toneel stonden. En die eigenlijk een soort raven waren. Ze hadden ook van die ravenpootjes hadden gemaakt. Klauwen, ja. Echt. En dat was ook ze waren ook heel kwetsbaar en sterk tegelijkertijd. En ook het kinderkoortje, dat klinkt heel onschuldig, maar is ook heel eng. Dus het is ook echt zo'n soort horror element. En dat komt heel erg terug in ons nieuwe werk.
Ja. Uit 2012 was deze overigens, ja, hè, dit stuk.
Ja, ja.
Waarom is die adolescentieperiode, zeg maar, waarom is dat nou het ultieme moment om te vangen? Zit daar ook een soort van belofte in van wat je gaat worden?
Ja, dat is heel belangrijk. Dat is echt. Het is natuurlijk. Eigenlijk vormt het je hele leven. En die beslissingen die je op dat moment moet maken, die zijn ook zo mega belangrijk voor de rest van je leven. Dat is gewoon fascinerend. Maar ook wat er alleen al met je lichaam gebeurt. Hè? Dat moet voor zo'n kind eigenlijk zo heftig zijn. Als je ziet hoe een kind verandert in een hele korte tijd.
Mm-hmm.
Dat is.
En jullie hebben het zelf ervaren.
Nou ja, kijk, voor een tweeling is het eigenlijk nog moeilijker. Want je moet psychisch vlak moet je eigenlijk je losmaken van je ouders, je vader en moeder. Maar dan moet je dat ook een keer nog doen van je zus. En dat is eigenlijk twee stappen. Dus je hebt nog een stap te nemen die een individu niet hoeft te doen. En dat maakt het echt wel een stukje moeilijker. Want het zoeken naar je identiteit, dat is gewoon heel moeilijk. En als je een gevoelig persoon bent, zoals wij allebei zijn, Dan heb je het daar heel moeilijk mee. Ja. Ik ben echt heel blij dat ik geen tweeling heb. Ben ik echt heel blij mee.
Hoe met die kennis, hoe ga jij straks jouw kinderen adviseren? Of hoe ga je ze helpen door die vreselijke tijd?
Ja, ik vind het echt wel heel erg dat zo'n kind van 13, 14 jaar zoveel moet beslissen op die leeftijd. Want je bent zo. Je weet het allemaal nog niet en het is te veel om allemaal te omvatten.
Wat voor beslissingen bijvoorbeeld?
Je moet dan toch op die leeftijd vaak al beslissen welke school, welke richting je moet nemen. Dat moesten wij toch? Mm-hmm.
Ja, nee, maar dus, niet alleen dat, maar tegenwoordig ook gewoon op gebied van uiterlijk. Vind ik het al heel heftig om te zien. Weet je wel, dat jonge meisjes al botox nemen en lippen laten opspuiten. Dat jonger dan 18 jaar vaak, dat ze dat dan willen. En dat vind ik zo heftig. Dat vind ik heel moeilijk.
Maar dat is eigenlijk natuurlijk maar een heel klein percentage van alle kids die opgroeien,
nee,
om het zo maar te zeggen.
Nee, ik zie het echt nu echt heel veel al om me heen.
Heel veel kinderen zijn er ook zelf mee bezig. Gewoon.
Ja, maar botox voor je 18e, dat is al gangbaar.
Nou, dat mag niet.
Nee, maar,
maar dat meisjes hun lippen laten willen opvullen voor 18 is al, dat zie ik regelmatig.
Maar is dat dan toch niet een soort van fundamentele onzekerheid die bij die periode hoort?
Nou ja, er wordt gewoon heel erg beïnvloed door wat er wat je op internet ziet en op tv en alles. En dat het normaal is. Dat de invloed van de media, beeld en zo, dat is veel heftiger.
Maar ik vind het ook heel erg dat bijvoorbeeld de ouders kunnen beslissen van hun kind. Oké, je mag dat doen. En een ander zegt misschien niet, je mag dat doen. Dus dan ben je maar afhankelijk van je ouders waar je staat. En dus daar wordt ook altijd heel licht over nagedacht dan, vind ik.
Maar ouders zullen daar toch niet licht over nadenken?
Nee, maar nou, dan denk je in Amerika, dan vinden ze het vooral belangrijker wat de uitkomst is, dat ze bijvoorbeeld lang worden, dan of het wel gezond is voor het kind. Want misschien wil dat kind het helemaal niet, of die vindt Lisbeth, het helemaal niet erg.
Hoe ga jij daarmee om? Ben jij bezig met het ideale leven en het ideale lichaam van jouw kinderen?
Nee, ik probeer het echt zo normaal mogelijk te doen. Ik wil juist niet dat ze zo hyper-obsessed worden zoals ik was. Dat wil ik juist niet.
Nee, Lisbeth is meer bang van in wat voor wereld komen ze terecht.
Ja,
dat zegt ze regelmatig.
En hoe bescherm je ze daartegen? Is dat een soort van mediawijsheid?
Nou, nee, maar je kan alleen maar zeggen, je kunt alleen maar hun daarop wijzen dat ze daar zich tegen moeten wapenen, denk ik. Weet je, dat je niet moet laten daar niet door moet laten beïnvloeden. Want het gaat nog steeds, het zal veel erger nog worden. Dat denk ik wel. Dus dat vind ik ook verschrikkelijk dat het zo is. Dat het kan en allemaal. Want zelfs, weet je, op Instagram heb je allerlei filters. En dan maken mensen foto van zichzelf. En je ziet altijd een betere versie van iemand.
Ja.
Waardoor je dan gaat denken, die persoon is echt zo. En vroeger zagen we alleen tijdschriften en werd daarin gefotoshopt. Maar nu gaat dat nog een stap verder. Weet je, gaat het echte leven bijna veranderen in een perfect imago van iemand. Ja, die grens die wordt steeds vager.
Ja, toch even door filosoferen. Stel dat het kan om mensen nog maakbaarder te maken. Dat is een rare zin, maakt niet uit. Stel dat jullie geen anorexia hadden kunnen krijgen. Dat dat voor jullie geboorte geregeld had kunnen worden. Had je dat gewild?
Dat had ik zeker gewild. Dan had ik nu 20 jaar meer van mijn leven genoten.
Ja. Zit die kant ook in jullie laatste werk? Zeg maar het positieve van het maakbare? Ik denk maar dat dit vooral jouw interesse heeft.
Nou, zo heb ik er nooit zo over nagedacht. Maar natuurlijk zit je dan zie je dat echt als een ziekte. Hè? Maar dat is zeker wel belangrijk. Ja, dat het... Dat als je die genetische dingen kunt uitschakelen. Maar dan gaat het ook weer in hoeverre. Welke ziektes gaan we dan nog meer uitschakelen? Hè? En dan gaan mensen dan al die embryo's niet laten komen die in de gradatie. Want, te weinig hebben.
Het heeft ook met onzekerheid te maken. Dus als je de eigen karaktereigenschap onzekerheid dan al moet uitbannen in je
Dan hebben we 13-jarigen die niet meer onzeker zijn. Dat wordt de wereld.
Kan gevaarlijk worden, denk ik ook.
Ja, dat wordt een gevaarlijke wereld.
Ja, dat zou zomaar zo kunnen.
Ja.
Wat zijn nog meer thema's waar jullie misschien in het verlengde van dit over nadenken samen? Vinden jullie verder op de horizon denken, oh ja, dit is ook nog een thema wat ons aangaat?
Nou ja, zeker die onsterfelijkheid, dat daar iedereen zo bezig mee is. En dat is dan vooral, je gaat ook met je leeftijd mee en iedereen wil dus niet ouder worden. Dat is gewoon wat er speelt.
Mm-hmm.
Dus dat is zeker ook wat, denk ik, een nog steeds belangrijker thema wordt.
Hoe staan jullie daar zelf in? Is botox een optie?
Nee, ik heb altijd zo van, als je daaraan begint, dan gaat de echtheid weg. Want dat zie je dan ook weer, hè. En dan heb je de gemaakte mensen, de fake mensen en het echte mensen. En dan ga ik het ook niet meer mooi vinden. Dus dat zie je dan toch wel. En dan heb je gewoon niet aan het beginnen.
Dat wil niet zeggen dat je nu op een leeftijd... Kijk, voor je 40 denk je, oh, ver weg. Maar we zijn nu al bij 45 en dan is het toch wel heel anders. Want dan merk je echt wel dat je lichaam verandert.
Ja, maar je denkt ook altijd... Ik dacht vroeger, als je eenmaal boven de 40 bent, hoef je niks meer te doen en dus toch te laten. Dus afgeschreven. Maar nu,
wat 50 en ik zie,
de grens wordt steeds opgeschoven. Nu moet je al, Dat vind ik echt heel erg. Dan laat het nou hangen, iedereen. Mag ik het ook laten hangen, maar ja.
Je vindt het vervelend dat je het nog steeds, dat je er zoveel waarde aan hecht
Ja. Ah. Ik vind vooral dat je dingen moet doen. Ja, als iedereen het doet, als niemand het nou deed. Maar ja. Omdat de,
En is het geen optie om te zeggen, het maakt me niet uit wat iedereen doet?
Nee.
Het maakt me niet uit wat Linda de Mol doet?
Nee, geen optie. Want, nee, dat zo werkt het niet.
Waarom niet? Kun je dat
Ja, dan voel je toch rot. Ja, toch? Dan voel je toch rot.
Nou ja, als je er niet mee in aanraking komt, dan valt
het
mee.
Ja, dan kun je je kop in het zand steken. Dan, ja. Nee, maar dat maar dat is ook je eigen ding, hoor. Ik zal niemand zien die dikker is als mij. Ik zie alleen maar de mensen die beter zijn, die dunner zijn en die dat. Dat is ook je eigen. Andere mensen zien dan steeds het andere. Maar ik zie altijd het negatieve in mijzelf. Dus dat is ook dat trekje wat je dan van je eigen hebt. Gewoon. Dus dat is ook. Ik denk dat ik altijd wel iets zal hebben waardoor ik dan nooit tevreden zal zijn.
Ja.
Ik denk dat wij vooral ons vergelijken met elkaar.
Ja.
Want het is ook, als Angelique iets zou laten doen, ja, dan denk je, dat is heel vervelend.
Is die strijd er nog steeds?
Nee, maar je weet wel dat mensen je vergelijken. Dus als zij iets zou laten doen, dan is dat, vind je dat niet fijn.
Want?
Nou, weet je, ik heb zo'n documentaire.
Dan ben jij het leven zusje.
Ja,
maar het is ook heel heftig, want ik heb zo'n documentaire gezien. Dat was zo. Over een tweeling, de een rookte haar hele leven, de ander niet. Ja, dat verschil was echt heel heftig om te zien. En kijk, als jij nou de enige bent die heeft gerookt, maar je hebt niet zo'n zus waar je mee kunt vergelijken die niet heeft gerookt, dan is het niet zo erg. Dan kun je je kop in het zand steken.
Ja.
Maar als je het wel ziet, dan is het dus vervelend.
Wat ik fascinerend vind,
je hele leven schuldig voelen.
Maar dat jullie nog niet blijkbaar, want jullie zijn eigenlijk van elkaar losgeweken. Jullie zijn eigen individuen geworden en dat er toch nog steeds die vergelijking is.
De rivaliteit zal er altijd zijn. Maar dat is best wel normaal, want als mensen ons samen zien, dan gaan ze toch kijken van wie vind ik de leukste, wie ziet er het beste uit. Zeg nou maar eerlijk, doe jij ook?
Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik zie vooral twee.
Gaat hij nu doen?
Nu. Nou, bedankt. Nu ben ik op een idee gebracht.
Ja.
Ik zie ook jullie karakter en jullie verschillende levensloop.
Ja.
Maar dat is niet genoeg.
Nee. Maar ik ben wel echt eerlijk gezegd ook net zo bezorgd alsof het mijn eigen kinderen zou zijn als ze verlies werd. Dat heb ik dan ook weer. Dus, en dat heb ik ook altijd, ook als kind al, dan wilde ik altijd van eerder dat Liesbeth het had dan ikzelf. Dus dat heb ik wel altijd gewoon gehad. Zo van als ik het. Maar ik zag soms dingen in dat Liesbeth dat beter kon als mezelf. En dan zei ik, ik kan Liesbeth het beter doen. En dan ging ik alles doen tot zij het kreeg. Dus dat hebben we dan ook weer. Zo van,
ja. En zou het een optie zijn om helemaal van elkaar te gaan scheiden? Dus van elkaar af te gaan wonen en elkaar niet
maar
meer...
Maar ja, ik woon in Alkmaar en ik woon in Amsterdam. Dus we hebben eigenlijk best wel een hele fysieke scheiding.
Ja.
We wonen niet meer in dezelfde stad.
Want dan is er ook geen vergelijking meer. Althans,
ja, blijft altijd. Als je...
het is wel een stuk makkelijker geworden. Want,
ja, als je het niet ziet...
Ik zie haar nou één keer in de week. Dus dat is dan al heel anders dan elke dag.
En maakt dat ook dat jullie relaxter door het leven gaan als in je uiterlijk?
Nou ja, dan zou het ook nog altijd zijn, oh, wat heb jij nu gegeten? Ik heb meer gegeten. Is dat toch dwars?
Het is ook zit je dan dwars?
Ja. Ja, dat blijf je altijd houden. Zo van, het is altijd nog zo'n dingetje.
Maar als je dus niet dagelijks met elkaar in aanraking bent, dan
zeker
word je
als we op reis zijn, dan wordt het ook steeds, shit, neem jij dat niet? Of dat? Maar ik denk dat heel veel zussen dat hebben, hoor. Of heel veel vriendinnen ook. Ten opzichte van elkaar, als ze bij elkaar zijn.
Gaat dat ooit ophouden, denken jullie?
Nou ja, ik denk dat het ook echt... ik denk echt niet dat het zo abnormaal is. Ik denk dat heel... Dus wat ik je zegt, ook tussen twee vriendinnen kan zijn. En,
maar tussen jullie, is er een logisch eindpunt? Kunnen jullie een keer het eens zijn over wie de mooiste zus is, bij zo'n spreken? Of gaat dat nooit gebeuren?
Nee, kan nooit gebeuren, denk ik. Nee. Wij zeggen die er van de ander.
Dat de ander beter is, toch?
Ja.
Ja. Dus dan zit je ook in een padstelling natuurlijk.
Ja.
En als kunstenaars die samenwerken, hoe is dan jullie verhouding? Heb je dan ook de ander is beter?
Nee, we hebben, nou, we hebben hele andere kanten.
We hebben een goede rolverdeling. Ja. Wij gaan echt heel goed samen. Wat Angelique niet kan, kan ik heel goed. En wat ik niet kan, kan Angelique heel goed. Dus wat dat betreft zijn we echt yin yang.
Ja.
Dus we vullen elkaar heel goed aan.
En is daar geen rivaliteit?
Nee. Heel raar. Nee. Ja, Lisbeth is veel beter met teksten en zo.
Maar Angelique zegt ook dat ze kan echt niet functioneren zonder mij, zegt zij. Terwijl ik denk dat ze dat wel kan. Maar dat zij zegt dat ze dat niet kan. Dus ik ben daar wel wat meer van. Ik denk wel dat ik dingen alleen kan. Maar Angelique die zegt...
Ik durf vaak geen alleen beslissingen te nemen. We willen toch dat zij het gezien heeft of zoiets.
Dus het is meer een onderschatting van jezelf dan een overschatting van de anderen. Die rivaliteit bezorgt.
Ja.
Vanaf 14 januari is jullie werk weer te zien in Museum Arnhem.
Ja.
En het is mooi, het is indringend.
Ja.
Dankjewel. Als jullie over de ouderdom een nieuwe installatie hebben, kom dan alsjeblieft terug om het daarover te hebben.
Ja.
Dankjewel.
Ja. Okay.
Dit seizoen bespraken we elke week een project dat te crowdfunden was, maar dit keer doen we het anders. Nu is Roy Kremers aangeschoven, directeur van Voor de Kunst. Roy, welkom.
Dankjewel.
Je was er ook de eerste aflevering van dit seizoen.
Klopt.
Om onze samenwerking aan te kondigen. En we dachten, laten we gewoon even terugkijken. Want wij hebben natuurlijk elke week hier zo'n mooi project gehad, maar hoe is het met ze vergaan?
Goed, ja, unaniem goed, zeg maar.
Ze zijn allemaal
succesvol gefinancierd. Ja.
Ah, perfect.
Dus er zijn 15 makers hier geweest. En Joeke, die hier vorige week was.
Zeker.
De Make It, haar project loopt nog. En alle anderen zijn succesvol gefinancierd.
Kijk.
Gemiddeld 110%, dus boven de 100%. En volgens mij is er in totaal dan €104.000 opgehaald voor die 14 projecten.
Wauw.
Dat is ongeveer €7.500 gemiddeld.
Veel, man.
Ja.
En 110%, ben ik toch even benieuwd, waar gaat die 10% dan naartoe? Hoe werkt dat?
Dus het is gemiddeld, hè? Dus sommigen hebben 100%, anderen 130%. En dan, dat gaat ook naar de maker. Dus eigenlijk alles gaat naar de maker. Er blijft een klein percentage voor de kunst over.
Ja.
Maar de rest komt gewoon bij de kunstenaar terecht.
En moet dat dan ook uitgegeven worden aan datzelfde project? Of, want eigenlijk is er dan geld over, zou je kunnen denken.
Ja, wat wij vragen is, wat we wel zien, als iemand 100% heeft bereikt, dat het voor donateurs, die hebben dan zoiets van, waarom zou ik nog meer geven? Dus we vragen wel aan iedereen van, goh, geef even een update. Wat ga je met het extra geld doen?
Ja, precies.
En soms zien we dat het project dan nog steeds hartstikke goed doorloopt. Soms merk je dat de urgentie er een beetje van af is en dat het gewoon bij 100-101% blijft.
Oh, na de update bedoel je?
Ja, precies. Het ligt er ook een beetje aan. En sommige makers die hebben zoiets van, de 100% bereikt, dus ik ga er niks meer aan doen. Mm-hmm. Het is klaar. En anderen gaan nog heel actief door. En dan op die manier kun je het zelf wel een beetje beïnvloeden.
Ja, okay. Hey, en wat was het los van ons programma Voor de Kunst verder voor jaar? Was het een goed jaar voor de crowdfund platform?
Voor de crowdfund industrie.
Nee.
Nou, we staan nu 6 jaar. En dan merk je dat crowdfunding is bekend. Het ging goed. We hebben denk ik zo'n 780 projecten online gehad dit jaar. Vorig jaar waren het 712. Dus er zit een stijging van zo'n 10% in. Wat we zien is dat, ondanks die groei blijft het succespercentage hoog.
Ja.
80% van de projecten haalt uiteindelijk het doelbedrag. En dat is wel heel prettig om te zien dat mensen die aan een campagne beginnen het in de meeste gevallen ook echt halen.
Ja.
Wat we merken is dat gewoon steeds meer makers ons weten te vinden en ook steeds meer donateurs. We zien ook wel dat er vaker terugkerende donateurs zijn. Dus mensen die een keer een bijdrage hebben gedaan, die een volgende keer weer terugkomen, die het leuk vinden om te geven. Nou, en dat is voor ons natuurlijk heel mooi om te zien en dat is voor de kunst ook heel prettig.
Ja, natuurlijk. Is het nou zo dat jullie met elk project blij zijn wat zich aanmeldt? Staan de poorten wijd open?
Ja, de poorten staan wijd open. Iedereen kan gewoon een project aanmelden. En uiteindelijk, wat voor ons het belangrijkste is dat een maker het echt wil. En dat is bij crowdfunding gewoon het allerbelangrijkste. Als je het zelf niet wil, doe het dan vooral niet. Dus we zijn met ieder project blij waar een enthousiaste maker achter staat.
Want je moet er energie in steken, je moet het kunnen over het voetlicht kunnen brengen.
Ja, en je moet het ook gewoon leuk vinden om te doen. Als jij zelf denkt van, gadverdamme, ik moet nu over mijn project gaan vertellen in een radioprogramma op woensdagavond. Ik heb er helemaal geen zin in.
Ja.
Nou, doe het dan vooral niet.
Nee, dat ben ik mee.
Als je denkt van, wat leuk, ik kan weer nieuwe mensen vertellen over mijn project.
Ja.
Dat is waar het bij crowdfunding natuurlijk om draait. En dat is ook wel een beetje een doelstelling van voor de kunst, is om ook een breed publiek met kunst en cultuur in aanraking te brengen. En wij kunnen dat alleen maar faciliteren. De kunstenaars zelf moeten dat uiteindelijk doen.
Ja. Wat is jouw favoriet eigenlijk? Wat waren leuke projecten die je dit jaar voorbij hebt zien
komen? Oh jeetje, deze vraag had ik dus weer niet voorbereid. Leukste, ja, ik ben met alle projecten even blij.
Het zijn allemaal je kinderen natuurlijk.
Wat vond ik een mooi project? Jeetje.
Nou, ik was bijvoorbeeld met de Monkey, die hier dat vonden wij heel leuk.
Ja.
Een hele rare doel heeft, opslagplaats voor hele lange circuspalen. Het gekke spoken word deel, fysiek theater.
Ja. Ja, nee, klopt. Het was inderdaad een heel mooi project. Nou, Make It vind ik ook heel mooi van Joeken. Verder waren we zelf als Voor de Kunst ook gewoon blij met een project van Michiel van Erp. Een filmproject, zijn eerste speelfilm. En dan merk je toch wel, het helpt wel als een bekend iemand ook gebruik maakt van een platform als Voor de Kunst. Dan komt er automatisch ook een heel nieuw publiek naar onze site toe. Dat ook weer in aanraking kan komen met andere projecten. Dus op die manier willen we ook wel graag die balans erin houden. Dus zowel wat meer gevestigde namen als ook heel veel jonge, net afgestudeerde makers.
Ja, ja wat goed. Dus zelfs een erkend regisseur als Van Erp, die schuwt zulke acties niet.
Vonden we heel erg leuk. En het leuke is wel dat zijn compagnon of partner in zijn productiemaatschappij, Monique, zij is donateur geweest aan een aantal projecten.
Ah.
Wij hebben haar toen een keer gevraagd van, goh, waarom draag je bij? Zou je daar een keer wat over willen vertellen? Dus we hebben een interview met haar gehad. En toen vertelde ze van, goh, ja, ik denk er zelf ook wel over na. Zou het voor ons, de familie, het productiebedrijf van Michiel, ook interessant zijn? En wij zeiden van, ja, natuurlijk. Dat contact is eigenlijk op die manier aangebleven en resulteerde uiteindelijk ook in een campagne. Dus via een donateur werd het een crowdfunding project.
Ja, super.
Ja.
Hey, en wat zijn de trends voor 2017 als we eens vooruitkijken?
Waar we zelf meer de nadruk op willen leggen is op de relatie. Dus we zeggen dat zelf dan via een donatie naar een relatie. Dat we merken dat nog te veel makers, dus als ze succesvol gecrowdfund hebben, het contact niet meer aanhouden met hun donateurs. En dat is eigenlijk je belangrijkste kapitaal. Want dat geld, dat is vaak al vrij snel op. Maar die mensen die hebben gegeven, die blijven.
Ja, die zijn betrokken en die zijn geïnteresseerd.
Die zijn geïnteresseerd en het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je hen een beetje warm houdt. En dan, je moet niet meteen weer om geld vragen, maar hou die donateurs een beetje op de hoogte van waar je mee bezig bent. Dan is het veel makkelijker om een volgende keer weer om hulp te vragen of om een donatie te vragen of om hun netwerk te benaderen. Dus daar willen wij ook wat meer op in gaan zetten. We begeleiden heel erg aan de voorkant. Dus voordat je een campagne online staat, tijdens je campagne. En we willen meer dat natraject ook daarin begeleiden.
Ja.
En ook richting donateurs. Dus we willen ook gewoon kijken van hoe kunnen we die community van donateurs, hoe kunnen we die ook meer betrekken bij Voor de Kunst, de activiteiten die we organiseren en de projecten die live staan.
Ja, en zijn er dan ook nog projecten of mensen of bedrijven waarvan jij denkt, ik hoop dat die zich ook gaan melden bij ons komend jaar?
Projecten eigenlijk zoveel mogelijk. Dus iedereen die maar enigszins nadenkt over een leuk kunstcreatief project, laat het vooral even weten. Want soms weten we ook niet dat iemand met iets bezig is.
Yeah.
We kunnen altijd helpen. Donateurs hetzelfde, ook zoveel mogelijk. En waar we wel goed de komende tijd eigenlijk aan willen werken, is ook meer zichtbaarheid voor de kunst als platform. Dus nu natuurlijk, dit is een mooie plek om te vertellen over Voor de Kunst. En zo hopen we het komend jaar nog een aantal andere mediapartners eigenlijk te vinden.
Ja, dus het sneeuwbaleffect
Ja.
van Voor de Kunst. Zoveel mogelijk makers, zoveel mogelijk mensen die relatie zijn.
Precies, ja, ja, ja.
Nou, te gek, succes.
Laat de sneeuw maar komen.
Laat de sneeuw maar komen. Dat vind ik een mooi streven. Dankjewel, Roy. Fijn dat je even aanschoof. En nou, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat je voor ons seizoen er weer bent. En dat er weer nieuwe crowdfundprojecten gaan aanschuiven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Kunst is Lang voor dit tweede seizoen. We gaan er even een tijdje tussenuit. Hou vooral de website van Mr. Motley in de gaten voor de exacte begindatum en tijd. MrMotley.nl is dat. En zoals gezegd, vanaf het nieuwe seizoen zijn we dus ook te zien. Er komen camera's bij en online en via digitale televisie kan je ons gaan volgen. Wil je tot die tijd andere uitzendingen terugluisteren? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar MrMotley.nl of zoek ons op in iTunes. Zoek gewoon naar Kunst is Lang en dan kun je ons hele seizoen terugluisteren waar en wanneer jij wil. Dank voor het luisteren. We zijn er over een maandje weer. Doeg!